Goed. Soms onthoud je een bepaald jaartal. Herkennen jullie dat? Dat je weet van, hé, dat jaar, dat is toen en toen gebeurd, dat is heel speciaal. Het jaar 1979 is belangrijk voor mij. Ik herinner me, toen ik in Friesland woonde, de grote sneeuwstormen. Boerderijen waren helemaal ingesneeuwd. We moesten boeren bevrijden, want ze konden niet meer bij de varkens en bij de koeien komen. Ook kwam in dat jaar Ayatollah Khomeini aan de macht. Dat maakte indruk. Herkennen jullie hem nog? Khomeini was iemand... Pijnlijk. Khomeini was iemand... die de moslimwereld op zijn kop zette. Een islamitische dictatuur van Iran maakte. Maar wat weinigen weten, is dat kort voor zijn sterven in 1989 er iets opmerkelijks meemaakte. Hij zag woorden die op een muur werden geschreven. Toen werd hij zo boos en hij gaf de opdracht om het over te schilderen. Maar de woorden kwamen opnieuw. Toen gaf hij nogmaals de opdracht aan de schilders. Neem dat weg. Maar de woorden kwamen opnieuw. Khomeini werd steeds bozer. Haal die muur weg. Maar opnieuw verschenen die woorden. Hij werd zo boos en het schijnt zijn sterven te hebben beïnvloed. Voor mij... is dit een voorbeeld van Gods ongelimiteerde macht. God is bij machten om daar te komen waar geen mens kan komen. Geen paleismuur kan hem tegenhouden. Het is ook een voorbeeld van zijn oordeel en genade. Want hoe reageer je op een boodschap van hem? Khomeini werd boos. Hij sloeg het aanbod af, voor zover wij weten. Ook in het verhaal van deze ochtend is er een oordeel. Het is een verhaal van een koning die te licht werd bevonden. Hoe reageert de koning op dit oordeel? Krijgt hij berouw en accepteert hij voluit daarmee het aanbod van genade? Dat is Daniël 5. Het verhaal met een ernstige boodschap, ook voor de mensen in deze tijd. Ook voor ons. En ik wil Nisje vragen... of zij Daniël 5 wil voorlezen.
Het is een lang hoofdstuk, 30 versen, dus ga er maar even voor zitten. Koning Belsasar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers en in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Maar onder invloed van de wijn beval Belsasar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Maar op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn... die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het, gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht... dat men bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen. Maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsasar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde opnieuw. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen, waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: O koning, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Want er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader aan als hoofd van de magiërs, de besweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Belsasar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning mijn vader uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u woont en dat in u licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Welnu, de wijzen en de besweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten. Maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik heb echter over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen en u zult als derde heersen in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniël en zei in tegenwoordigheid van de koning: Houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloning maar aan een ander. Maar toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, natiën en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. En zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsasar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u hebt uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen, hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God, in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het geschrift dat geschreven werd. Mene, mene, tekel, oefarsin. En dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en aan de Perzen gegeven. Toen beval Belsasar dat zij Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood.
Dankjewel, Niesje. We hebben een nieuwe koning. Koning Nebukadnezar is overleden en Belsasar is zijn naam. Eigenlijk was zijn vader koning, maar zijn vader was op weg naar Saoedi-Arabië, zoals ze aannemen. En het koningschap had hij min of meer overgedragen aan Belsasar. En Belsasar was een hele lichtzinnige koning. Niet lang zou hij mij meer aan de macht zijn. De Perzen en de Meden stonden op de stoep. Ze stonden aan de poorten van Babel om het Babylonische Rijk omver te werpen. En als je dat weet, wat doe je dan? Wat doe je als de vijand aan de deur staat? Feest vieren is het laatste waar je aan denkt. Toch, deze koning organiseerde een feest voor 1000 machthebbers. Wat een lichtzinnigheid. Nou, er werd volop gedronken. En de koning gaf opdracht om bekers op te halen. Bekers die meegenomen waren uit Gods tempel in Jeruzalem. En de bekers werden gevuld met wijn. En men prees hun goden. En ik geloof dat daarmee een rode lijn gepasseerd werd. Zijn heilige bekers werden misbruikt. De tempel was vernietigd in zijn heilige stad. Het volk was gevangen genomen. Wat God heilig verklaart, moet je nooit schenden. God greep daarom in op een hele bijzondere manier. Een hand werd zichtbaar. Gods hand. Nou, ik denk, als je dit hier in een keer Gods hand zou bewegen en zou zien die tekens, dan zou je wel schrikken. En de koning was ook in paniek. Hij riep met kracht om de bezweerders. De koning, de Chaldeeën en de voorspellers. Zij konden een grote beloning krijgen, maar ze wisten niet wat de boodschap was. De koning raakte nog meer in paniek. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten. Zijn knieën knikten. Hij werd verschrikt. Zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Het feest was verstoord. Toen kwam er een vrouw binnen. Het was de koningin. Waarschijnlijk was zij de vrouw, de weduwe van Nebukadnezar. Zij herinnerde zich Daniël. Iemand met een uitzonderlijke geest. Daniël werd geroepen. Opvallend is de begroeting. Ben je een van de ballingen uit Juda? En dat tegen iemand die door Nebukadnezar tot heerser over Babel was benoemd. Ben jij een balling? Ben je een slaaf? Wie ben je eigenlijk? Daniël is inmiddels op leeftijd gekomen. Hij is ongeveer 75 jaar. Hij heeft al diverse koningen meegemaakt. Daniël weet wie hij is. Hij kent zijn identiteit. Hij behoort de grote koning toe, de God van Israël. Rustig geeft hij antwoord. Hij houdt koning Belsasar een spiegel voor. Daniël spreekt over de grootheid van zijn opa, Nebukadnezar. Dat deze werd verstoten uit de mensenwereld, gelijk werd aan een dier, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste is. Hij is heerser over de koningschap van de mensen en daarmee aanstelt wie hij wil. En dan zie je dat Daniel zich rechtstreeks tot Belsasar wendt. U wist het. Uw hart heeft zich niet vernederd. U minacht God door wijn te drinken uit de heilige bekers en op te dragen aan uw goden. U hebt God niet verheerlijkt. U hebt God niet de eer gegeven. En op die wand staat geschreven: uw koningschap loopt ten einde. U bent gewogen en u bent te licht bevonden. Belsasar reageerde amper op deze confronterende boodschap. Niets van erkenning, niets van berouw of bekering. Hij doet alsof er niets aan de hand is. Hij negeert de boodschap. Hij geeft alleen de beloning aan Daniel. Die nacht sterft hij. Wat een eenzaamheid. Nou, hoe meer ik nadenk over dit hoofdstuk, hoe ingrijpender ik het vind. Een feestvierende koning met een vijand op de stoep. Iemand die Gods heiligheid schenkt. Iemand die kon weten wie de Allerhoogste was. En aan de andere kant een boodschap van oordeel door de Allerhoogste. Telkens op de wand een heldere boodschap door God gegeven, door Daniel gegeven. Wat samenkomt in vers 22. Wat u Belsasar, zijn zoon, betreft. U hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. Dit hoofdstuk, dit is anders dan de eerdere hoofdstukken die we hebben gelezen. Toen draaide het meer om de vraag, hoe leef je als gelovige in deze samenleving? Of hoe reageren wij als er verdrukking, als er lijden komt? Dit hoofdstuk gaat over leven en dood. Het is een boodschap voor deze tijd. Het is een boodschap voor deze samenleving. Het is eigenlijk heel indringend. Want wat gebeurt er als je zonder hem leeft? Als je hem niet erkent? Als je hem niet de eer geeft? Weet jij hoe je leven afloopt? Weet jij waar je naartoe gaat? Daniel komt met een ernstige boodschap. Hoewel je het wist, heb je je hart niet vernederd of je hebt je hart niet verootmoedigd. Ik begon met het jaartal 1979. Ik noemde een paar dingen, maar dat jaar veranderde mijn leven. Ik was toen 19 jaar oud. Dus als jullie snel kunnen rekenen, weten jullie hoe oud ik nu ben. Maar voetbal, vrienden en uitgaan was mijn leven. Feest vieren, drinken. En ik weet nog, op een zaterdag in juni van dat jaar zou een feestband naar onze geboorteplaats komen. Daar had ik echt zin in. Maar er gebeurde iets anders. Een vriend van mij kwam echter tot geloof en hij nodigde mij uit voor een koffiebar met een christelijke muziekband. Ik moest kiezen. Ik wilde naar die feestband. Lekker feest vieren. Toen zei ik tegen mijn vriend: oké, tot de pauze ga ik met jou mee. Ik weet toch dat het daar niet zo lang duurt. Daarna ga ik naar het concert. Dat duurt langer. Ik werd die avond getroffen door de sfeer in de koffiebar. Samen God groot maken. Ik wist door mijn kerkelijke achtergrond van het geloof, maar ik wist helemaal niets over een persoonlijke relatie. Toch ging ik in de pauze naar de feestband. Normaal had ik al vele biertjes op. Nu kwam ik nuchter. En God opende mijn ogen. Die avond zag ik twee werelden, één met hem en één zonder hem. De hele zomer ging ik verder door, ik bleef feesten, maar ik dacht na over die avond, ik dacht na veel over het geloof. Toen werd het september. Op een zondagavond ging ik naar de gereformeerde kerk. Ik weet het nog. Achterste rij, bovenin, in het uiterste hoekje. Daar zat ik. En er sprak een dominee over Openbaring 3. Ik ken uw werken. En ik weet dat u niet koud en heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Voor mij sprak je heel helder. Ben je voor of ben je tegen Jezus? Zwart-wit. Heet of koud. Maar wees niet lauw. Kies niet voor een compromis. Een beetje geloof, een beetje van de wereld. Jezus staat voor de deur. Hij wil maaltijd houden. Het raakte me zo diep dat ik toen ik naar huis ging mijn leven aan Jezus heb gegeven. Ik knielde neer. Wilt u in mijn leven komen? Ik deed de deur voor hem open. Ik kwam tot geloof door zijn genade vond ik het leven. Die dominee die hield mij een spiegel voor. Voor mij was hij een Daniël. Hij waarschuwde. Hij wees op ander leven, echt leven. Leven met een toekomst. Deze dominee kende ik niet. Ik heb nog nooit met hem gesproken. Ik heb nooit met hem gesproken over wat zijn boodschap mij heeft gedaan. Daar heb ik nog steeds spijt van. Als een Daniël kwam hij ineens op mijn pad. Anders leven is bereid zijn te spreken of te waarschuwen. Er is een ander leven. Ineens kan God je roepen om beschikbaar te zijn. Gered om te redden, zeggen ze bij jeugd met de opdracht. Mijn keuze die avond voor Jezus had gevolgen. Ik moest andere keuzes maken. Wilde ik heet zijn of blijven voor Jezus, dan was dat gewoon nodig. Hoe ging ik met feesten om? Met drank? Met voetbal? Voetbal, dat was mijn afgod in mijn leven. Ik realiseerde dat ik daarbij werd geleid door de Heilige Geest. Ik mocht kiezen, een weg vinden. Vanaf het begin was dit uit liefde voor hem. Nooit een wettische keus. Ik had de deur voor hem geopend. Hij wilde maaltijd met hem houden. Dat is intimiteit. In mijn leven heb ik ervaren hoe belangrijk dat is. Steeds weer keuzes maken om heet te blijven voor Jezus op basis van intimiteit. Dat is hem kennen. Ik wil nog één keer terug naar het jaar 1979. Op oudejaarsavond kwam diezelfde dominee weer spreken. Ik weet niet meer het Bijbelgedeelte, maar in zijn preek vroeg hij: als Jezus om 12 uur vannacht terugkomt, ben je klaar om hem te ontmoeten? Na afloop was er boosheid. Ik weet het nog goed. Dat kun je toch op een oudejaarsavond toch niet vragen? Je mag toch genieten? We hebben toch recht op een feestje? Dit zeg je toch niet? Ik vond het mooi. Het geloof in Jezus was mijn leven geworden. Door Jezus was ik anders in het leven komen te staan. Koning Belshazzar. Hij vierde feest met alle machthebbers, terwijl de vijand op de stoep stond. In deze tijd drinken en feesten de mensen. Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Vanmorgen zag ik op het nieuws dat er grote feesten, illegale feesten waren. 3000 man, 1500 man. De politie had het vannacht druk mee. Maar hebben ze in de gaten dat zijn komst dichtbij is? Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. en hij met mij. Deze maaltijd is het begin. Eens zullen we deelnemen aan het grootste feest aller tijden, het bruiloft van het Lam. Een feest met heerlijke wijnen en ongelooflijk lekker eten. Het is geen feest voor machthebbers, maar een feest voor mensen die Jezus het Lam liefhebben, de Koning der Koningen. Dat vooruitzicht doet je nu anders leven. Ben je erbij? Ben je erbij? Weet je dat zeker? Jezus klopt aan de deur. Amen.